Openbaring is de vorige keer eigenlijk tot een einde gekomen. Hebben we nog één slotavond en dat hebben we echt bedoeld om over de eeuwigheid na te denken. Nu staan er over de eeuwigheid heel weinig teksten in de Bijbel. Ik ken er eigenlijk maar twee heel concreet. En als ik het ga hebben vanavond over Johannes 17, dan is het niet omdat daar zo concreet over de het woord eeuwigheid voorkomt, maar omdat ik denk dat dat een behoorlijke definitie is van wat we daar zullen aantreffen. Die twee plaatsen over de eeuwigheid vindt u in 2 Petrus 3 en in Openbaring 21. 2 Petrus 3. Als u een Bijbel hebt, dan mag u het opzoeken. Ik zou bijna zeggen, dan moet u het opzoeken. Twee Petrus 3. Ik begin voor het verband maar bij vers 1. Dit is reeds de tweede brief, zegt Petrus, geliefden die ik u schrijf. In beide tracht ik uw zuiver besef door herinnering wakker te houden, om aan de woorden te denken die door de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan het gebod van uw apostelen, van de Heer Jezus, van onze Heere en Heiland. Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen die naar hun eigen begeerten wandelen en zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo als het van het begin der schepping af geweest is. Want willens en wetens ontgaat hun dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn. En de aarde die uit en door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang van de goddeloze mensen. Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag. De Heere talmt niet met de belofte, al zijn er die aan talmen denken. Maar hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering gekomen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen door vuur vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen al dus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting, u spoedende naar de komst van de dag Gods, terwille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. En dan uit Openbaring 21. En dan graag naar Johannes 17. Openbaring 21. Petrus schreef over iets van een nieuwe hemel en nieuwe aarde. En hier vindt u een omschrijving hoe het er dan zal uitzien. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God, getooid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn, en God zelf zal bij hen zijn. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon gezeten is, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei, schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En hij sprak tot mij, ze zijn geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet. Wie overwint zal deze dingen beërven en ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn. Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood. En dan Johannes 17. Johannes 17, vers 1. Dit sprak Jezus en hij hief zijn ogen ten hemel en zei, Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw zoon, opdat uw zoon u verheerlijke. Gelijk gij hem macht hebt gegeven over al het vlees, om aan al wat gij hem gegeven hebt eeuwig leven te schenken. Dit nu is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen dat gij mij te doen gegeven hebt. En nu verheerlijk gij mij, Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Ze behoorden u toe en gij hebt ze mij gegeven en hebben uw woord bewaard. Nu weten zij dat al wat gij mij gegeven hebt van u komt, want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En ze hebben ze aangenomen en in waarheid erkend dat ik van u ben uitgegaan. En ze hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Niet voor de wereld bid ik u, maar voor hen die gij mij gegeven hebt, want ze zijn van u. Al het mijne is het uwe en het uwe is het mijne. En ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld. En ik kom tot u, Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, welke gij mij gegeven hebt, dat ze één zijn zoals wij. Zolang ik bij hen was, bewaarde ik hen in uw naam, welke gij mij gegeven hebt. En ik heb over hen gewaakt, en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon des verderfs, opdat de schrift vervuld werd. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat ze ten volle mijn blijdschap in zichzelf mogen hebben. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat omdat ze niet uit de wereld zijn, gelijk ik niet uit de wereld ben. Ik weet niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart voor de boze. Ze zijn niet uit de wereld, gelijk ik niet uit de wereld ben. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Gelijk gij mij gezonden hebt in de wereld, heb ook ik hen gezonden in de wereld. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven, opdat ze allen één zijn, gelijk gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons zijn. Opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. Opdat ze één zijn, gelijk wij één zijn. Ik in hen, gij in mij. Dat zij volmaakt zijn tot één. Opdat de wereld erkennen dat gij mij gezonden hebt en dat gij hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Vader, hetgeen gij mij gegeven hebt, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u. En deze weten dat gij mij gezonden hebt en ik heb hun uw naam bekendgemaakt en ik zal hem bekendmaken. Opdat de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt, in hen zij en ik in hem. Tot zover. Eeuwigheid is heel moeilijk. Dat er geen einde aan komt is al heel moeilijk, maar dat er geen begin aan is nog veel moeilijker. Wie zou het kunnen pakken? Wie is in staat om de meest verheven dingen van de Heere God en van de Heere Jezus te begrijpen? Ik probeerde in de voorbije avonden steeds te zeggen dat de enige mogelijkheid om iets van deze dingen te begrijpen Gods geest is, de Heilige Geest, die in ons is gaan wonen toen we tot bekering, toen we tot geloof in de Heer Jezus kwamen. Een andere optie is er niet. Je kunt je intellect loslaten op de Bijbel, op de dingen van God. En je kunt trachten te begrijpen, maar het lukt niet. De enige mogelijkheid is Gods geest in ons. Daarom zegt Paulus in 1 Korinthe 1 dat het geestelijke dingen zijn die met het geestelijk verstand begrepen kunnen worden en moeten worden. Iets anders kan niet. En ik hoop van harte dat u de Heilige Geest in u hebt. Hoe kom je daaraan? De Pinksterdag naar de kerk gaan, aanstaande zondag, een extra kerkje pikken. Is dat ongeveer de optie? Nee. Het is je knieën buigen en tegen de Heere God zeggen: de Heere God, ik heb het verknoeid, ik heb het verprutst, ik ben een zondaar, ik heb alleen maar lege brieven. Hier ben ik. En God zegt dat je door het geloof in de Heer Jezus leven uit God krijgt. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Je moet die zoon hebben. Wie is die zoon? Niemand minder dan de Heer Jezus Christus. De enige mogelijkheid om leven uit God te krijgen is geloven in de Heer Jezus. En op het moment dat je dat doet, dat offer van de Heer Jezus, dat werk van de Heer Jezus omarmt, het werk naar je toe haalt en daarvoor dank je wel zegt, op dat moment gaat de Heilige Geest in je wonen. Zegt de Bijbel. Heb ik niet bedacht? Gelukkig niet. De Bijbel zegt dat de Heilige Geest dan als een onderpand van Gods wegen in je komt. En in je blijft tot in eeuwigheid. Ga niet meer weg. Dus de handvraag is, ben je ooit bij het kruis van de Heer Jezus geweest? Heb je ooit je schuld erkend? Heb je ooit je zonde beleden? En heb je geloofd in dat wat God voor zulke mensen heeft willen doen? Als je dat niet hebt, heb je niks. Misschien van alles aan interesses. Misschien wel interesse in de geestelijke dingen, maar het is niet genoeg. Geloof in de Heer Jezus en je hebt het eeuwige leven. God garandeert het je. Zwart op wit. Hier staat het, zijn handtekening staat ervoor. En dat is nu precies wat we nodig hebben om de dingen van de Heere God te begrijpen. Daarom is de Bijbel ook geen discussiestuk voor ongelovigen, heeft geen enkele zin. 0,0. Natuurlijk is dat 12 keer, 13 keer geprobeerd, 112, 113 keer en nog vele, vele malen vaker. Maar het is geen discussiestuk. Nog over de schepping, het ontstaan van de wereld, nog over zondeval, nog over de oplossing die God bedacht. Het is nooit een discussiestuk geweest. Het is een brief van God, een boek van God zelf, om zijn gelovigen, om mensen die leven uit God hebben, die deelgenoten van de goddelijke natuur zijn, om die mensen te informeren over wie hij zelf is en wat hij met die mensen van plan is. Niet eigenwijs worden, dat bedoel ik niet. Het is geen discriminerend gedoe, echt niet. Maar het is een heel essentieel uitgangspunt. Leven uit God, de Heilige Geest in jou. Je hebt dus op dat moment leven uit God. En dat is per saldo eeuwig. Want God is eeuwig. Hij is de eeuwige. De onveranderlijke. En als je leven uit God hebt, opnieuw geboren bent, op een nieuwe wijze geboren bent, wedergeboren bent, dan heb je eeuwig leven. Dan heb je al iets van de eeuwigheid in je. Nou, dat is al een sprongetje waard. Dat is een dankzegging waard. Dat is een loflied waard. En ik vind ook dat dat moet. Je zult ook op een bepaald moment de Heer en mogen moeten gaan bedanken voor dat wat hij heeft willen doen. En nu denken wij, als we aan eeuwige dingen denken, toch aan deze aarde, aan deze schepping. Maar de Bijbel zegt dat hieraan een einde komt. Dat het een keer over is. En we kunnen proberen te verbeteren met de politiek in de hand of met andere codes in de hand. We kunnen op alle mogelijke manieren proberen om een stukje verbetering tot stand te brengen. Het is tot op heden op niets uitgelopen en ik heb geen enkele hoop dat het enigermate verbetert. We hebben opnieuw gezien de vorige week hoe snel er veranderingen kunnen komen en hoe de publieke opinie omslaat. Ik heb er gisteren 2 keer over gepreekt, dat doe ik niet nog een keer. 1 keer hier in Vliedrecht toevallig en 1 keer in Alphen aan de Rijn. En als u wil, dan gaat u maar een mandje bestellen. Er is genoeg gezegd over een ontwikkeling in ons land waar je misschien wel van schrikt. En het negatieve van iemand die zomaar in koelen bloeden iemand vermoordt, vreselijk dat zoiets kan. Maar ten tweede, dat iemand zomaar kan opstaan, een soort leemte invult en dan ineens bijna messiaanse trekken krijgt. Ook dat is een schrik die we eigenlijk niet zo overzien misschien, maar die er wel is. Er is maar één die redding geeft, er is maar één die verlossing biedt, er is maar één die een goed programma heeft. Er is maar één op wie je zou moeten stemmen. Natuurlijk gaat u aanstaande woensdag naar de stembus, wat mij betreft, dat moet u ook zelf weten. Maar ik bedoel, er is maar één verkiezingsprogramma. En u weet, er is maar één mogelijkheid van leven en van zegen, en dat is de Heer Jezus. En daarom moeten we elkaar vertellen, we hebben een Messias, beter dan wie? We hebben er één die ook inderdaad vermoord is, maar hij leeft. Hij is opgestaan, hij leeft. Hij is niet in het graf gebleven. En we denken aan hem en we prijzen hem. En hij wordt in de Bijbel omschreven als het centrum van al Gods plannen. En als ik denk aan eeuwigheid, dan wil ik dat als eerste kwijt. Eeuwigheid heeft het centrum bij de Heer Jezus. Hij is het speerpunt van Gods plannen en de inhoud van Gods plannen. Hij is eigenlijk alles wat met Gods plannen te maken heeft. De Heer Jezus. Het gaat om hem. Daarom heeft de Bijbel alle aandacht voor hem. Daarom wordt hij ook de Christus der schriften genoemd. Het is niet zo dat er in de Bijbel ergens over hem geschreven wordt. Maar het gaat alleen maar over hem. Alle profetieën gaan over hem. Echt waar, of we dat nu wel zien of niet zien, doet nou even niet de zaken. Daar mag u zelf achter komen. Maar het is wel waar. Het getuigenis van Jezus, ik heb het elke avond hier in Sliedrecht geroepen. Het getuigenis van Jezus, dat is de geest, dat is de adem van de profetie. Het openbaar maken van de Heer Jezus, daar gaat het om. Alle profeten hebben maar één doel gehad, Christus, Christus, Christus. Daarom kan hij tegen de Emmausgangers zeggen, de schriften zijn het die van mijn getuigen. Te beginnen bij Mozes en al de profeten legde hij hun uit wat van de Christus geschreven stond. Alles gaat over hem. En de toekomst heeft te maken met de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Het gaat om hem, zijn verheerlijking, zijn grootheid, zijn glorie. Deze wereld gaat voorbij, zegt 2 Petrus 3. Natuurlijk zeggen mensen, ach kom, dat zijn die zwartgalligers, dat zijn altijd die zwartkijkers die altijd weer iets bedenken om onze soort duimschroef aan te leggen. Ik weet het, ik ken dat uit mijn eigen omgeving en u kent het ook. En ik begrijp het ook wel, want de holle klanken van het christelijk geloof, van het christelijke denken, hebben ook niet zoveel gebracht. Dus ik kan me wel voorstellen dat mensen kritiek hebben op. Maar dat doet niets af aan het plan van God. Ik vind dat we onderscheid moeten maken tussen wat mensen ervan terechtgebracht hebben en wat God ervan gezegd heeft. En we moeten altijd terug naar wat God gezegd heeft, niet wat mensen gedaan hebben. Want dan blijft u aan het schuiven, dan blijft u aan het verleggen, dan gaat u de grenzen continu, permanent verleggen. Dan leggen ze morgen op een andere plek dan vandaag. Wij moeten terug naar wat Gods woord gezegd heeft. Wat de Heere God zelf heeft laten meedelen door zijn profeten. En de Bijbel voorspelt ons dat dit wat we nu wereld noemen, dat dat voorbij gaat. Dat wat we aan bouwwerken hebben, dat dat een keer ineenstort. Niet alleen iets als 11 september met een paar vliegtuigen of door een kogel. Maar Alles gaat voorbij. De tegenwoordige hemelen en de tegenwoordige aarde en wereld worden ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel. Dat betekent dat er een einde komt aan alles wat wij nu wereld noemen. Wat wij hier beneden het hiernamaals noemen, maar ook wat met de hele schepping te maken heeft. Ik kan niet zeggen dat God de hele schepping gaat kapot maken. Ik weet niet hoe ik dat precies formuleren moet. Maar er komen nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Niet een verbeterde versie van. Wij vandaag in een winkel zijn en hebben ze een nieuwe dato uitgevonden, nota bene. Kun je nagaan. Zo heet het toevallig. Maar er is gewoon een waspoeder in een ander pakje. Weet je wel, het was precies. Ja, er is een ander kleurtje aan, geloof ik. Maar het is hetzelfde. Het is exact hetzelfde. Dat noemen we dan nieuw. Pas, sticker erop. Nieuw. Hebben ze een auto, nieuw. Nou ja, nog vier wielen, nog een stuur, nog een motor. En die zit ook nog voorin ook. Niks nieuw. Het is hetzelfde in een ander jasje. Maar als de Heer het over scheppen heeft, dan komt er iets echt wezenlijk anders uit de buurt. Iets nieuws. En de Heere God zegt dat. Wat wij nu zo stabiel vinden en zo aardig, dat gaat voorbij. En daarom moeten we de mensen waarschuwen, dit blijft niet. Nu hebben we in de loop van de avonden steeds gezien hoe de plannen van God zich aan het ontwikkelen zijn. Er zijn plannen van God geweest met mensen vanaf Adam, laat ik maar zeggen, tot aan Noach. En toen ging het helemaal mis. De zondvloed kwam, we lazen daarvan in 2 Petrus 3, dat is die vloed, die watervloed die gekomen is. En daarna, na Noach, zou je zeggen, nu gaat het beter. Nee, helemaal niet. Het eindigde bij de torenbouw van Babel. Opstand, regelrechte rebellie. Abraham wordt uit die chaos getrokken en wordt naar het beloofde land gebracht. En je zou zeggen, nou, en nu zullen ze daar eventjes heel goed doen. Nee dus. Er zijn dus duidelijk per tijdperk, en er zijn bedelingen, zoals ze dat willen zeggen in bijbelstudievorm. Tijdperken. In diezelfde tijd zie je nog een andere groep, mensen uit Nineveh, die toch door de prediking van Jona tot geloof zijn gekomen. Je ziet ook mensen als Job, die door het kijken naar de sterren en het kijken naar de onweer en de hagel en de sneeuw en het kijken naar de krokodil en het nijlpaard tot besef zijn gekomen, de Heere God, u bent schepper. Die zijn er altijd geweest. Maar ik schets hiermee een aantal groepen. En dan krijg je de periode van de gemeente. Die is gekomen op die Pinksterdag. Dat is dus de Pinkstergemeente. Nee, niet uw kleur. Ook niet uw titel, uw naam. Dat is de gemeente die op de Pinksterdag is ontstaan. En die gemeente blijft ook niet hier. Die gemeente gaat van hier. Die gemeente wordt weggehaald. Die wordt naar het huis van de Vader gebracht. Die komt er later op terug. En dan zie je dat het herstel met Israël zich gaat inzetten, maar in diezelfde tijd een zeer grote druktijd ontstaat. Een periode van grote nood zal zijn, grote verdrukking zal zijn. En die grote verdrukking eindigt met de komst van de Heer Jezus hier op aarde. Zijn voeten zullen dan weer staan op de Olijfberg van waar hij destijds naar de hemel is gegaan. Daar komt hij terug. En je zou zeggen, dan gaat het beter. Nu 1000 jaren lang zal er dan vrede zijn. Een prachtige tijd van vrede en van zegen. En na die 1000 jaar wordt die duivel weer losgelaten. En je zou zeggen, hoe haalt de Heer het in zijn hoofd om dat te doen? Maar het gebeurt wel, de Bijbel zegt het. En hij krijgt weer een enorme massa mensen achter zich. Als u iets kunt leren van de les van de vorige week, dan is het wel dit, dat in 2 dagen tijd een stemming totaal kan omslaan. En dat een hele massa mensen ineens achter iemand aangaan. Nou, dat gaat nog een keer gebeuren. Dat voorspel ik u. Misschien nog wel vaker dan eens. Dan komt er vuur uit de hemel. Als de duivel opnieuw kans ziet om vele mensen rondom Jeruzalem te krijgen, letterlijk rondom Jeruzalem te krijgen, dan komt er vuur uit de hemel en zal hen verteren. Dat is het einde. Dat is over. Dan is het over en uit. Dan is, laat ik maar zeggen, de hele cyclus echt geweest. Dat is wat in de Bijbel staat. Dus die periodes kun je onderscheiden. En daar moet je ook echt voor gaan zitten, vind ik. Maar op het moment dat dat vuur uit de hemel komt en allen verteerd die in opstand zijn gekomen, wordt alles teruggevonden wat we in 2 Petrus 3 lazen. En dan begint de eeuwigheid, zeggen we. Nou ja, kun je niet zeggen, want de eeuwigheid begint niet, maar die was er al. Nou, dat is best moeilijk. Dat is het moeilijke. Want we denken alleen maar in tijd. In 3 maaltijden per dag, weet ik veel hoeveel. Maar zoiets, we denken in hokken, in vakken. Maar we komen zo moeilijk uit onze vakjes. Maar dan begint de eeuwigheid. En die eeuwigheid wordt omschreven als een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij gegaan. Dat er een nieuwe aarde komt, dat snappen we nog een beetje, want daar is zoveel onrecht geweest. Maar dat er een nieuwe hemel komt, is veel moeilijker. Maar ook daar is van alles gebeurd. De duivel is daar geweest, is oorlog geweest in de hemel volgens Openbaring 12. Er is strijd geweest van Michael en zijn engelen tegen de duivel en zijn engelen. Daar is die aanklager der broederen geweest, die dag en nacht aanklaagde. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan komt er iets vanuit Gods nabijheid, vanuit Gods tegenwoordigheid naar beneden. En dat wordt omschreven als een nieuw Jeruzalem. En daarover wil ik graag een aantal dingen kwijt. Ik hoop dat u het meemaakt. En dan niet, dan ga alsjeblieft dan maar een bandje bestellen. Of lenen van elkaar. Want het gaat niet om de commercie. Echt niet. Ik wil proberen u mee te nemen naar Johannes 17. Naar wat wij noemen het hoge priesterlijke gebed. Nu, het is in de eerste plaats geen gebed van een hoge priester. Het is dus niet een hoge priesterlijk gebed. Daar geloof ik niks van. En dat bedoel ik niet schopperig of zo. En ook niet eigenwijs. Maar ik zal het straks wel duidelijk maken waarom ik het zo zeg. Ik weet niet of u de lijn in het Johannes-evangelie een beetje te pakken hebt. Dat is al moeilijk genoeg. Bijbelstudie. Nou, voor sommigen is het gewoon roggebrood met spek, zeggen de boeren bij ons in Gunningen vroeger. Hè, weet je, dat hadden ze graag. En voor de anderen is het iets van, ja, nou kom, ik hoef toch niet theologie te gaan studeren. Dat hoeft toch niet. Dus laat meneer de dominee dat nu maar doen. Maar laat de anderen alsjeblieft maar buiten. Laat ons maar gewoon zitten. Jammer, hè. Echt hoor, u mist heel erg veel. Maar u bent hier omdat u toch geïnteresseerd bent in bijbelstudie. Want op een maandagavond zo'n zaal voor mensen is toch interesse. Dat kan toch niet anders. U hebt interesse. Nu, de Bijbel is een uniek boek. Ik zei het al. En in het Johannes-evangelie gaat het in zijn totaliteit, hoe kan het ook anders, over de Heer Jezus. En Johannes leefde in een tijd waarin de Heer Jezus al een beetje beticht werd van, hij kan wel God zijn, maar dan is hij niet mens. En als hij echt mens is, is hij geen God. Dat was het probleem, al in de dagen van Johannes. U kunt het vinden in zijn brieven, 1, 2 en 3. U kunt het ook vinden in het boek Openbaring, ook door hem geschreven. Maar u vindt het zeker terug in zijn evangelie. Johannes schrijft over de Heer Jezus, maakt een portret, maakt een schilderij van de Heer Jezus en laat hem zien in een bepaalde kleur. Matthäus doet het ook hoor, heeft het over de koning. Marcus doet het ook en heeft het over de knecht van God. Lucas doet het ook en die heeft het over de mens Christus Jezus. Hij is echt geboren, hij is echt 12 jaar geweest, hij is ook echt gestorven. Hij heeft echt pijn gehad en zijn zweet werd echt gelijk grote bloeddroppels die op de aarde vielen in Gethsemane. Het is echt een mens. En Johannes doet het ook, maar geeft een hele andere kleur aan dit schilderij. Hij vertelt over de Heer Jezus, die God zelf is. Let u alleen maar op het begin van de evangelie. In Johannes is de Heer Jezus niet geboren. Ik zeg niet dat hij niet geboren is. Hij is natuurlijk in Bethlehem geweest. Hij is absoluut in de moederschoot van Maria geweest. Zonder twijfel. Maar in Johannes gaat het daar niet om. Het woord was bij God, het woord was God en het woord is vlees geworden. Daar moet u het mee doen. Het is alsof de verheven toon van het evangelie van Johannes ons aangereikt wordt. En in Johannes 13, 14, 15, 16, 17 is de Heer Jezus met zijn discipelen in die bovenzaal in Jeruzalem. Misschien wel dezelfde locatie waar u geweest bent toen u een excursie had in Jeruzalem. En daar in die bovenzaal heeft de Heer Jezus prachtige dingen verteld over hemzelf en over wat er zou gebeuren. En de afronding van dat prachtige gesprek in die bovenzaal is Johannes 17. De Heer Jezus gaat bidden. Nu had de Heer Jezus hele nachten gebeden, maar ze hadden nooit gehoord wat hij zei. En nu bad hij daar. Ik weet niet hoe het u gaat als u dit leest. Ik heb een beetje het gevoel dat ik achter een gordijn sta en iemand hoort bidden, privé dingen hoort zeggen, niet voor mijn oren bedoeld. En je hoort ze toch, zo ongeveer. Het is heel close, het is heel intiem zelfs. Je zou bijna geneigd zijn om te zeggen, Heere, dit is niet voor mijn oren bedoeld. Dit is gewoon voor iemand anders bedoeld. De Heer Jezus bidt. En hij heeft het over ons. Over wie? Over ons. Over u en mij. Over mensen die door God apart zijn gezet en die gegeven zijn aan de Heer Jezus. Ze waren van u, maar u hebt ze mij gegeven. Dat is best moeilijk. Ik ga het nu anders zeggen. Als je gelooft in de Heer Jezus, als je werkelijk weet dat de Heer Jezus voor jou in het kruis van Golgotha gestorven is en de Heilige Geest in je woont, en dat is niet een soort hocus-pocus toestand, dat is gewoon geloven, gewoon met je hand op de Bijbel zeggen, Heere, dank u dat u dit aan mij hebt willen laten meedelen. Maar als je dat gelooft, zou je door moeten lezen. Want dat staat ervan, dit gezelschap, vandaag op aarde, verzegeld met de Heilige Geest, een onderpand van de toekomstige erfenis, dit gezelschap, we noemen dat de kerk, we noemen dat de gemeente, dit gezelschap, een hele andere bestemming dan Israël, een hele andere bestemming dan de grote schade die niemand tellen kan, een andere groep dan, laat ik zeggen, de martelaren, echt anders. Dit gezelschap, de gemeente, leven uit God, de Heilige Geest inwonend, is door God uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Israël, zegt de Bijbel, is uitverkoren vanaf de grondlegging van de wereld. De gemeente is uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. God heeft jou en mij al gezien voor er iets van deze wereld bestond. Voor de eerste stofdeeltjes naar beneden zonken, voor de bergen er waren. Ik citeer een paar teksten uit Spreuken 8. Toen was hij daar al een troetelkind. En toen heeft God jou gezien. En ik weet wel dat je nu hele lange verhandelingen kunt lezen over de predestinatie, de uitverkiezing. Hoe zit het dan? Heeft God dan ook mensen uitverkoren om verloren te gaan? Nu, die discussie wil ik vanavond niet ingaan. Want God heeft niemand uitverkoren om verloren te gaan. Ik heb met u gelezen dat God niet wil dat er één verloren gaat. 2 Petrus 3. Als mensen verloren gaan, komt het niet omdat God hen daartoe heeft uitgekozen. U kunt hooguit zeggen dat God misschien, ja waarschijnlijk, dat wordt misschien niet eens correct, dat God geweten heeft dat ze niet zouden gaan geloven. Maar dan nog is het hun beslissing geweest. En niet Gods beslissing vooraf. En ik wil dat u ook begrijpt dat u uitgekozen bent. Uitverkoren bent, niet alleen om leven uit God te hebben, maar om een hele bijzondere plaats te krijgen in het plan van God. En nu heb ik in het verleden een keer een voorbeeld gebruikt, dat herinner ik mij, ook hier in Sliedrecht. En dat voorbeeld is toch nodig, denk ik. Nog een keer. Ik heb u zoals al iets gezegd over, het is een groep van Adam tot aan Noach, van Noach tot aan de torenbouw, van torenbouw tot aan de Heer Jezus. Dat zijn dus de categorieën, willen we de groepen. Maar stel nu eens dat je die groepen hier op een rij zou kunnen zetten op dit podium. 1, 2, 3, 4. Dus de groep Adam tot aan Noach, de groep na Noach tot aan de torenbouw. Vanaf de torenbouw wordt Abraham geroepen. Daar heb je al drie groepen. Stel dat je daar de groep Job maar even naast zet. Want dat zijn mensen die altijd geloofd hebben in God, die de schepping geëerd hebben, die God gedankt hebben, geprezen hebben om wat ze zagen. Dat is groep 4. Zet Nineveh als groep 5 er maar bij. Zet dan de gemeente die daarna komt als groep 6. En zet dan de grote schade die niemand tellen kan, maar als groep 7. Heb je 7 groepen mensen hier op het podium staan. Dat zijn die groepen die in de Bijbel onderscheiden worden. En de Bijbel noemt naar wie, zegt het zo, naar wie elke familie in de hemelen genoemd wordt. Dat betekent dat er dus kennelijk groepen families zijn. Je hebt ze dus op een rij gezet. Wat hebben ze nu allemaal?
leven uit God. En ze weten allemaal dat hun schuld weg is, dat hun zonde vergeven is. Ik zal het nog preciezer zeggen, ze zijn allemaal wederom geboren. Ze hebben allemaal een nieuw leven, leven uit God. Allemaal. Nieuwe geboorte is niet iets typisch nieuw testamentisch. De Heer Jezus verwijt daarom Nicodemus, dit had je kunnen weten, jongen. Je bent de leraar van Israël, dit had je moeten weten, want dat staat al in de Bijbel. In het boek Ezechiël staat het expliciet. Met andere woorden, 7 groepen, en ze hebben allemaal leven uit God. Ze weten ook allemaal dat ze opnieuw geboren zijn. Ze weten ook allemaal dat hun zonden vergeven zijn. Super toch? Allemaal 1 pot nat, allemaal hetzelfde? Nee. Nu zegt de Heere God van 1 groep, ik wil jullie speciaal bevoordelen. Ik heb het nu over Israël. Dat is die groep na de torenbouw van Babel. Weet je wel, Abraham werd geroepen uit Ur der Chaldeeën, waar die toren heeft gestaan. En de Heere God heeft met die Abraham een hele bijzondere route afgesproken. Abraham, kom eens een paar stappen naar voren. Ik heb het ook wel eens vergeleken met, ik was in militaire dienst, moest je in het gelid staan. Er werd een peloton of een compagnie werd eruit gehaald en die kregen een extra lintje en een paar dagen verlof of zo. Maar die hadden iets bijzonders gedaan. Stel je zo dat je ze allemaal zo in het gelid ziet staan, allemaal keurig op een rij, en 1 groep mag een paar passen naar voren doen. En dan wordt tegen die groep gezegd, jullie zijn buitengewoon gezegend. Ik heb jullie uitgekozen dat jullie speciale zegeningen krijgen. Nou, niet omdat ze betere dingen gedaan hadden, maar omdat God dat in zijn hart had. Heeft hij die anderen daarmee tekort gedaan? Nee, ze hebben allemaal leven uit God. Ze zijn allemaal blij dat hun zonde weg is. Ze hebben allemaal eeuwig leven. Ze zijn allemaal opnieuw geboren. En toch wordt 1 gezelschap eruit getild. En dat ene gezelschap wordt speciaal gezegend, Israël. Want er is geen volk, zegt de Heere God, met zulke rechtvaardige wetten. Er is geen volk met zoveel interesse. Ik heb mijn profeten iedere keer naar jullie gestuurd. Ik heb altijd mijn aandacht op jullie gericht. Heel bijzonder gezegend. En wat gaat u dan zeggen? U staat in die rij, hè? En Israël wordt eruit getild. U kunt niet anders dan zeggen, Israël is inderdaad een heel bijzonder gezelschap. Heel bijzonder door God in een land, in een setting gemaakt, gezet, om te zegenen en om zegen te ontvangen. Israël is zo. Is een heel bijzonder gezelschap. Door God gezegend. En God noemt Israël nog steeds zijn oogappel. Tot zover gaat het nog. En dan komt er een nieuwe opdracht. En nu is er nog een gezelschap uit die rij van 7. 1 stond al een beetje naar voren, Israël. En er is nog een gezelschap en dat gezelschap moet nog verder naar voren komen. Dat is de gemeente. Jij en ik worden als het ware uit het gelid gehaald, uit de linie gehaald. En we worden naar voren geplaatst, nog voor Israël. En de Heere God zegt, en jullie heb ik uitgekozen al van voor de grondlegging van de wereld. Voordat er überhaupt iets was. Ik heb jullie uitgekozen om jullie een hele speciale plaats te geven. Doet de Heere God al die anderen die daar nog staan, die 5 die er nog staan, tekort? Nee, die hebben nog steeds eeuwig leven, die hebben nog steeds vergeving van hun schuld, die hebben nog steeds een nieuwe geboorte, die hebben nog steeds al die zegeningen. En die zijn nog steeds blij, en die weten ook nog dat ze dat te danken hebben aan het kruis van de Heer Jezus. Want daar kom je al achter. Het is geen zegen dan alleen door het kruis van onze Heer Jezus. Maar die gemeente wordt eruit getild. En de Heere zegt, jullie zijn uitverkorenen, uitgelezenen, want ik heb jullie bedoeld om onder Heer Jezus te staan, om bij hem te zijn, om het gezelschap te vormen waarbinnen hij de allerhoogste, de allereerste zal zijn. Jullie zijn uitgekozen. God doet nooit iemand tekort als hij anderen bevoordeelt. Dat moeten we afleren. Als God bepaalde mensen uitkiest, dan doet hij de anderen niet tekort. God doet nooit iemand tekort. Dat kan hij niet eens. De Heer is buitengewoon. Maar jij en ik, die nu vandaag samen de Heilige Geest hebben, waardoor we ook tot een eenheid gekomen zijn, waardoor we tot die eenheid des geestes geworden zijn, jij en ik vormen een heel uniek, een heel bijzonder gezelschap. En daar komen we nooit aan toe, want we hebben het liever over onze fiets en over onze wasmachine dan over deze zegeningen. We zijn onmiddellijk in het aardse, we zijn onmiddellijk in het materiële, we kennen eigenlijk nauwelijks dat geestelijke, dat hoge van God.
Nu terug naar Johannes 17. De Heer Jezus zegt, Vader, u hebt, ze waren van u. Hoort u het? Jij was al uitgekozen. Jij was al tot een enorme hoogte bedoeld, bestemd. En de Vader heeft die hij had, die hij uitgekozen had, gegeven aan de Heer Jezus. Daarom zegt Paulus in Efeze 1, een hele moeilijke tekst, dat wij, laatste vers van Efeze 1, dat wij hem completeren, dat we de Heer Jezus volmaken. Hij die hoofd boven alles is, de Heer Jezus, want het gaat over hem, is gegeven aan de gemeente die zijn volheid is. We completeren hem. Oneerbiedig gezegd, hij is niet compleet zonder ons. En het is bijna niet voor te stellen, het is bijna niet te geloven dat zulke dingen gebeuren. De Heer Jezus, niet compleet zonder ons. Wat verbeeld je je wel? En toch is het zo. Hij het hoofd, wij de leden. Weet u dat de gemeente veel meer is dan een instituut, een gezelschap, die kan zeggen, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven, gelukkig hoor. Veel meer is dan een gezelschap die zou kunnen zeggen, we zijn opnieuw geboren en we hebben leven uit God, we hebben eeuwig leven, gelukkig. Is dat dan niet waar? Ja, dat is wel waar. Maar de gemeente is veel meer dan dat. En over hen spreekt de Heer Jezus met zijn Vader. En als in het nieuwe Jeruzalem, dat van God uit de hemel neerdaalt, geen tempel is, dan gaat het nu niet meer om een hoge priester die in een tempel nog dienst doet. Het gaat om een hele andere betrekking. De Heer Jezus zegt, Vader, ik heb het werk afgemaakt, ik heb het helemaal voleindigd. U gaf het mij te doen. En ik heb het gedaan. Hij heeft gezegd, het is volbracht. Het werk is voleindigd. En nu, Vader, wil ik graag die heerlijkheid terug die ik al had, eer de wereld was. Dat heeft niks met goud en met zilver te maken, dat hoort nog bij deze wereld. Maar voor die tijd had de Heer Jezus al glorie. Waar was die dan? Nu, dat was in het huis van de Vader. Want het huis van de Vader is die plaats waar de Vader en de Zoon en de Geest altijd gewoond hebben, voordat ze de hemel schiepen. Want in het begin schiep God de hemel en de aarde. Ook de hemel hoort bij de schepping. Toen was God er al. Toen de hemel kwam, was God er. Waar was die dan? In het huis van de Vader. Niemand is daar ooit in doorgedrongen. Niemand heeft ooit die heerlijkheid gezien. Geen engel kon daar komen. Niemand kan God zien en leven. En als engel al een beetje in de buurt kwam, dan deed hij een vleugel voor zijn gezicht. Twee vleugelen, met twee bedekte hij zijn gezicht. Daar in het huis van de Vader is destijds, voor de eerste stofdeeltjes er waren, een besluit genomen over jou. Als je gelooft in de Heer Jezus. Ja, het is misschien te ver, het is misschien te hoog, maar pak het dan eens een keer. Zeg eens een keer, Heere God, ik snap het niet, maar ik wil het in geloof aanvaarden. Het maakt zo blij, het maakt zo gelukkig, dat er destijds, voor er überhaupt iets mis kon gaan, al een besluit is genomen over jou. God heeft voor jou een bijzondere plaats. En dat is nu precies wat bedoeld wordt met de onderpand door de Heilige Geest, een onderpand van die toekomstige erfenis. Daarom is de Heilige Geest in jou gekomen. Dat is nooit in het Oude Testament gebeurd. Dat is nooit onder Israël gebeurd. De Heilige Geest heeft wel gewerkt, heeft ook David aangezet tot het schrijven van liederen en zo. Maar hij heeft nooit inwonend in iemand gewoond, permanent blijvend, nooit. Dat is nieuw, dat is volstrekt nieuw, dat is helemaal nieuw. Dat is het Nieuwe Testament. Weet je dat je ongelooflijk gezegend bent? Daarom zegt Paulus, hij roept het als het ware gezegend, met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. O, diepte van rijkdom en van genade en van kennis. Wie kan dit bevatten? Niemand kan het bevatten. Maar als hij het daarover heeft, dan raakt hij in extase bijna. Hij zegt, dit is gewoon niet te pakken voor ons, gewone boerenmensen. De Heer Jezus zegt, Vader, u hebt hen gezien en gekend. En u hebt hen bestemd om aan mij gelijkvormig te zijn. En nu is het zover. Nu wil ik ze graag hebben. Ik heb het werk voleindigd en nu wil ik de heerlijkheid terug die ik bij u had eer de wereld was. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. Hoor je het goed? Dat jij een heerlijkheid krijgt, een glorie krijgt, een schittering krijgt, bijzondere kenmerken krijgt. Die ver en ver uitgaan boven wedergeboorte, boven zondevergeving. En natuurlijk is dat niet te bagatelliseren, maar dit gaat veel verder. Dit is veel dieper. En de Heer Jezus zegt, ik wil je zo heel graag laten horen dat jij bij mij hoort. Want je bent nu van mij. En nog preciezer, ik wil dat je daar bent. Waar ik ben. En ik wil je die heerlijkheid tonen. En ik heb je die heerlijkheid ook als een bezit gegeven. Als een erfdeel gegeven. En wat is het fantastisch. Dat je zulke dingen gewoon in de Bijbel leest. Dat je prachtige dingen over de Heer Jezus mag oppakken. En zulke dingen moet je gaan koesteren. Zul je op moeten pakken. Wil je je blijdschap kennen. Wil je die vreugde kennen. Die blijdschap kennen. Waar de Heer Jezus het over heeft. Er zijn veel gelovigen vandaag, maar er zijn weinig blije gelovigen. Ze hebben allemaal zorg over de ontwikkelingen in politiek Nederland, over ontwikkelingen in het Midden-Oosten. En ze hebben zorg over kinderen, kleinkinderen, zorgen over van alles en nog wat. Kritiek is niet van de lucht en we laten ons door kritiek leiden en we zijn onze blijdschap in no time kwijt. Waar ligt onze blijdschap als een soort anker? Bij de Heer Jezus. En hij bidt, Vader, ik wil dat ze bij mij zijn. Hoor je het goed? Je hoort niet eens op een nieuwe aarde en je hoort niet eens in een nieuwe hemel. Je hoort in het bestaande vaderhuis. Daarom zei de Heer Jezus, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Ah, er zijn vele woningen. Als ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, dan kom ik weer en zal u tot mij nemen, opdat ook u zijn mocht waar ik ben. Daar hoort u. En dat maakt niet eens deel uit van de schepping. Er komt ook geen nieuw vaderhuis. Daarom bent u deelgenoot van de goddelijke natuur geworden. Daarom zegt de Heer Jezus, Vader, wij zijn één. U in mij en ik in u. Maar ik ben ook in hen. En zij in mij. En zij in ons. Nou, zijn moeilijke zinnen, hè, Johannes 17. Maar dat betekent dat de Heer Jezus zegt, jullie gelovigen, ik bid voor jullie, maar jullie horen bij de Vader. Ik hoor bij de Vader. En de Vader hoort bij mij. Alles wat van hem is, is van mij. En wat van mij is, dat is ook van hem. Maar jij bent in mij. Als nu alles van de Vader van mij is, dan deel je daarin mee, want jij bent in mij. Ik ben in de Vader, jullie zijn ook in de Vader. Zijn we dan God geworden? Dat is de volgende vraag. Nee, dat durf ik niet te zeggen. Ik ga niet verder dan wat Petrus zegt, deelgenoot van de goddelijke natuur geworden. Dat is al ver. Knijpt u zich eens een keer in uw arm en zegt u, Heere, dank u wel voor uw zegening. Ik hoor evangelische christenen heel vaak zeggen, ja, als je nu maar weet dat je wederom geboren bent. Nou, natuurlijk moet je dat weten. Als je dat niet hebt, heb je helemaal niks. Sorry hoor. Ik vind het fijn dat u het zo zegt en ik vind het fijn dat u zorg hebt over mensen die misschien, die mogelijk niet wederom geboren zijn. Laat ze alsjeblieft mogen komen bij het kruis van de Heer Jezus. Maar dat is het begin. Maar dat heeft Job ook, om dat nu zomaar eens te zeggen. Dat heeft die grote schade die niemand tellen kan ook. Dat hebben de mensen van voor de zondvloed ook. Dat hebben de mensen van na de zondvloed ook, als ze geloofden. Maar jij hebt veel meer. U bent gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. En de Heer Jezus wil jou bij zich. Hij wil jou om zich heen. Hij wil jou in de glorie van hemzelf. Hij wil jou in de heerlijkheid van het huis van de Vader. Daar waar nog nooit iemand geweest is, daar brengt hij je. En daar is plaats voor je. Ik hoop dat je het snapt. En ik hoop dat je het nu vanavond misschien voor het eerst gaat zeggen, dank u Heer Jezus voor die onmetelijke rijkdom van genade, voor die diepten van liefde en van ontferming die bij God vandaan komen. Dat ik zo gezegend ben, dat ik zo uniek ben, dat ik zo apart gezet ben, verbijzonderd ben, om daar te zijn waar u zelf bent. In het huis van de Vader. De Heer Jezus is daar alles. En om de Heer Jezus zet de Vader een hele cirkel van gelovigen, jou en mij. Hij zet ons daaromheen. En wij zijn verheerlijkt. We zijn al glorie en heerlijkheid. We hebben niets van het aardse meer. We hebben geen aardse toestanden meer. We hebben ook geen zonnige natuur meer. Dat is allemaal voorbij. En wij zijn daar als verheerlijkte lieden in de hemel. Schitterend. En binnen dat gezelschap is de Heer Jezus de eerstgeborene onder vele broederen. Dat betekent dat hij de hoogste in de rang is in dat gezelschap. Ik heb 12 keer, misschien wel 112 keer gezegd. Ik ben verkoper van huis, ik kan er ook niks aan doen. Maar als je een goed product hebt, een mooi product hebt, dan moet je dat ook goed verpakken. U bent waarschijnlijk wel eens bij een juwelier geweest en dan heb u wel eens een gouden ring op een toonbank gezien. Leggen ze dat op een stukje oud krantenpapier? U weet wel beter, ze hebben dan een mooi stukje verloren of een mooi stukje, iets moois in ieder geval. Iets waar het heel goed uitkomt, toch? En als u het meekrijgt naar huis, dan wikkelt hij dat ook niet in een vetvrij papiertje waar daarvoor een gebakken visje in zat of zo. Dat doet hij niet. Nee, een heel mooi strikje, lusje, kleurtje, van alles wordt gedaan om daar een leuk presentje van te maken. Het oog wil ook wat, zeggen we dan. Ja, zo hoort dat. Ik snap het. Maar begrijpt u het een beetje? De Heer Jezus moet uitkomen. Dat doet God tegen de achtergrond van jou en mij. Wij verheerlijkt met de heerlijkheid van hemzelf. En in dat gezelschap is hij de eerstgeborene onder vele broeders. Hij schittert daar. En God geniet. Want dat is nu precies zijn plan geweest. En daarom komt in de eeuwigheid dit gezelschap als een nieuw Jeruzalem. Niet het Joodse volk. Een nieuw Jeruzalem. Dus geen tempel. Geen hoge priester meer. Geen afstand meer en zo. Als een nieuw Jeruzalem komt dit gezelschap in de eeuwigheid naar beneden en God woont bij de mensen. Dan is eindelijk dat plan van God tot een einde gekomen. God wilde wonen bij de mensen in Adams tijd, in de tabernakeltijd, in de tempeltijd. En toen kwam de Heer Jezus en ze hebben steeds gezegd, nee, we willen niet dat Hij er is. En dan komt het plan van God tot een volle ontplooiing. Dan komt het nieuwe Jeruzalem van God uit de hemel. Dan zijn er geen volkeren meer, er is geen Israël meer, er is geen Nederland meer, er is geen politieke partij meer. Je kunt je juist niet voorstellen, hè? 15 mei, vlak voor ons, en geen politieke partij meer, nee. Geen gedoe meer, geen mooie kreten meer, helemaal niks meer. God gaat wonen bij de mens. En hoe doet hij dat? Nou, dat laat hij zien, kijk eens, dit is mijn plan. Zie je hem? Jazeker, hij is omringd door een enorme schare verlosten. En die staan er echt, echt fantastisch bij. Dat hele gezelschap is buitengewoon verheerlijkt en schitterend om te zien. En binnen dat gezelschap komt de Heer Jezus. Oh, wie is hij dan die daar in het midden staat? Daarvan zegt God, kijk, dat bedoel ik nou. Dat is hem. Dat is degene in wie ik mijn welbehagen heb. Het plan van God heeft de Heer Jezus als centrum. Wat een dag zal dat zijn voor de Heer Jezus. Wat een geweldig moment dat hij hier op aarde, nieuwe aarde. Dat hij in de hemel, nieuwe hemel. Zulk een eer, zulk een glorie krijgt. Alle nieuw, tranen voorbij, geschrei is over, moeite is voorbij. Dat is allemaal weg, dat is allemaal gepasseerd. Hij krijgt alle glorie, alle eer in de Heer Jezus. Bid, Vader, ik wil zo graag dat zij bij mij zijn. Snap je het? Want dan is dit moment aangebroken. Dan is dit plan van God tot een invulling gekomen op een prachtige manier. En ik zou zo graag willen dat je dat ging zien. En dat je daarvoor de Heer nu vanavond gaat bedanken. En dat je eindelijk een keer gaat zeggen, Heer Jezus, dank u voor uw zegeningen. Dank u voor uw geweldige uitleg. Dank u, niet voor mijn uitleg, maar zijn uitleg. Dank u alsjeblieft, Heer Jezus, dank u voor wie u bent. En voor wat het plan van God is met u. Want God wil u glorie geven. God wil u alle eer geven. Dat is de eeuwigheid. Ja, en ik weet dat onze jeugd dan vraagt van zo, moet je dan altijd halleluja roepen. Ben je dan na 3 dagen halleluja roepen niet een beetje moe? Ik was vanavond al moe toen het Koninkrijk van God en uw zusters iedere keer halleluja moest zeggen. Nou, niet nog meer coupletten, toch? Nou, ik heb het niet gemerkt hoor, maar bij wijze van. Hoe het zal gaan, weet ik niet precies. Maar misschien is het heel plastisch. Ik luisterde naar een Van God concert van Mozart. En toen dacht ik, als die man dan gelovig is, dan zit hij in de hemel op zijn Van God zulke schitterende tonen uit te brengen dat ik geniet. Maar ik genoot nu intens. Ik luisterde naar een hoornconcert. Ik denk, als er een hoornist is die gelooft, hij neemt zijn hoorn vast mee. Ik denk dat Bach daar dirigeert. Ik weet dat hij een gelovige is. Ik weet dat Rembrandt een gelovige was en gaat schilderen. Is dat te plastisch? Alle gaven, alles wat God ooit in de schepping heeft gestopt, dat zal voor hem zijn. Alles, alles voor hem. En als ik daaraan denk, dan denk ik, och, ik raak niet uitgedacht, ik raak niet uitgeluisterd, ik raak niet uitgepraat misschien. Daar is zoveel, zo ongelooflijk veel rondom de Heer Jezus. En Rembrandt zegt het niet voor het museum, niet voor het Rijksmuseum, het is voor hem. Ik schilder alleen voor hem. En de fagotist die zegt, ja, nee, het is aardig daardoor dat je geniet, maar het is voor hem, hè? Alles is voor hem. Alles voor hem. De Heer Jezus zegt, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid. Ik wil dat ze bij mij zijn. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven. En dat is zo'n eenheid. En dat noemt de Bijbel onze gemeenschap nu eens met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijf ik u, omdat uw blijdschap volkomen zal zijn. Daar geniet je van. Daar word je blij van. Je wordt van de politiek niet blij, hoe goed het misschien ook gaat. Je wordt van de omstandigheden, hoe aardig het ook is, daar word je niet blij van. De blijdschap is de blijdschap van de gelovigen is echt verkoppeld aan de Heer Jezus zelf. Daar word je blij van. En als vanavond een moment gaat komen dat je zegt, Heer Jezus, ik ben blij met u, want u bent blij met mij. U wilt dat ik daar ben waar u bent. U hebt voor mij een plekje daar. En God bedoelt dat ik daar om u heen sta. Nou, dat bidt de Heer Jezus. Dat is de eeuwige. En nu terug naar de aarde. Wat zou God dan bedoelen met gemeente zijn vandaag? Wat is nou de intentie van gemeente zijn, van kerk zijn? Niets anders dan dit rondom hem staan. Wat is Gods plan met jou als een individuele getuige hier op aarde? Niets anders. Hij woont in je hart. Hij is in je gaan wonen. En hij wil maaltijd met je houden. De Vader en de Zoon willen maaltijd met je houden. Zegt Johannes 14 vers 23. En de Geest woont er. Met andere woorden, je kunt er nu van genieten, je kunt er nu over denken, je kunt er nu in staan en je kunt er nu echt de blijdschap putten. En die blijdschap gaat nooit meer weg. Dat is de vreugde van een kind van God. De gemeente is een uniek gezelschap. En de duivel weet dat en daarom zijn de aanvallen op de gemeente zo gigantisch. Daarom is ze zo verscheurd. Ik ben blij dat er in deze tijd gebeden wordt voor de eenheid van de gelovigen. Vanaf hemelvaarsdag tot aan de aanstaande zondag wordt er permanent gebeden door velen over die eenheid, over dat bijzondere gezelschap. We duiden het gezelschap als de gemeente. En die gemeente is verscheurd en we verketteren elkaar misschien wel. Ik heb eraan meegedaan, ik heb mijn schuld beleden. Er zijn zoveel momenten geweest dat ik anderen gek weggeschoven heb. Zo van, nou ja, die snappen er niks van en zo. Die weten helemaal niet waar je het over hebt. Totdat de Heer je op je knieën brengt. De Heer je duidelijk maakt dat dat niet kan, dat dat niet mag. Dat je alle die leven uit God hebben moet omarmen. Dat je ze bij elkaar moet brengen. Dat je ze niet uit elkaar moet spelen. Ik snap best dat we niet allemaal in één gebouw kunnen. Ook niet praktisch, maar ook niet misschien wat onze opvattingen betreft. De een denkt anders dan de ander. Maar betekent dat we dan moeten verketteren, dat we uit elkaar mogen? Kan niet meer. We kunnen het ook niet meer. We worden in deze tijd geconfronteerd met de ellende en met het enorme aanvalsplan van de tegenstander. Eenheid. En de duivel heeft kans gezien om ons uit elkaar te spelen. En om ons op stoeltjes te zetten van wij zijn de enigen die goed zijn. En de rest deugt van geen kant. Het is foute boel. De Heere geven dat we vanavond begrijpen dat het plan van God te maken heeft met de verhoging van de Heer Jezus. En de Heer Jezus bidt, Vader, hier ben ik. Wat u mij gegeven hebt om te doen, dat heb ik volbracht. En de mensen die u mij gegeven hebt, die zijn nu van mij. Ik dank u daarvoor. En ik wil dat ze bij me zijn. En ze zijn één met u, met mij, met ons. We zijn samen één. En dat is een blijdschap, dat is een geweldige, geweldige vreugde. De Heer Jezus te verhogen is misschien het hoogste van een kind van God. De Heere zegene u allemaal. Ik wil graag met u bidden. Onze God, onze Vader, we staan hier en we weten eigenlijk niet meer precies wat we zeggen moeten. Maar we zouden zo graag de Heer Jezus willen omringen. Ik zou hem zo graag willen verhogen. Ik zou hem wel op de schouders willen nemen. Ik zou hem ook wel graag een brief willen schrijven. Heer Jezus, u bent gaaf, u bent bijzonder. En ik weet niet eens waar ik die brief moet neerleggen. Maar in mijn binnenkamer kan ik het zeggen. Ik kan aan u zeggen, Vader, dat hij zo groot is. Dat hij zo uniek is. Dat hij boven iedereen verheven is. Dat hij de echte Messias is. Dat hij de levende is. De Alpha en de Omega. Hij is het. Hij is de eeuwige God. We willen u danken dat we aan de eeuwigheid mogen denken. En u mogen eren, Vader, als onze Vader. Voor dat plan voor de grondlegging van de wereld al bedacht. En voor dat plan door u zelf uitgevoerd door het zenden van de Heer Jezus. Heer Jezus, we prijzen u. Vader, wij aanbidden u. We knielen voor u en we buigen ons in zijn naam voor u. En we willen u groot maken om hem, om wat hij heeft gedaan, om wie hij is. En om dat plan van u rondom hem. We willen u danken dat ook de gemeente vandaag mag beseffen om wie het gaat. En de duivel ziet iedere keer kans om onze aandacht totaal te verleggen. Dan naar Pim Fortuyn. We begrijpen, Vader, dat dat vreselijk ingrijpend is. En dat zoiets ook niet kan. Maar onze aandacht mag toch zijn bij de Heer Jezus. En misschien ligt onze aandacht morgen weer bij onze bedrijven of bij onze bedrijvigheid. En overmorgen bij de verkiezingen. En dan weer bij de sport. O Vader, we willen u belijden dat we ook nog ingepakt raken door van alles en nog wat. En dat we zo weinig tijd hebben om ons echt te richten op hem die uw alles is. Vader, we willen ons in uw handen leggen en voor elkaar bidden. Of u ons door uw Heilige Geest wilt vullen, zodat we ontdekken wie hij is. En wat u met hem van plan bent. En we willen u ook bedanken dat in dat plan van u met hem, wij zulk een bijzondere plek hebben. Een plek van genade. Een plek van ontferming. Ik weet ook niet waarom Gods genade aan mij werd betoond. Maar ik weet in wie ik geloofd heb. Vader, we danken u voor uw liefde. Voor uw genade. En voor uw reddingsplan. We prijzen u in de naam van de Heer Jezus. Amen.